De tekst voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de profeet Hosea, hoofdstuk 2 en daarvan het 13e vers. Hosea 2, vers 13. Daar spreekt het woord des Heeren al dus, daarom ziet. Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. Tot zover. De profeet Hosea hebben wij al meerdere malen bij stilgestaan, nog niet zo lang geleden, bij het omtuinen van die weg. Met doornen. Daarom de tijdsomstandigheden slechts heel kort genoemd. Hij profeteert tegen Israël, tegen het tienstammenrijk in de tijd van Jerobeam de Tweede, een tijd van grote voorspoed, welvaart, godsdienstigheid, al was het dan, je zou zeggen, een pseudo-eredienst, want ze hadden de kalverdienst, maar dat ging toch ook gepaard met het aanroepen van de naam van de God Israël. De oude grenzen waren weer zo ver uitgebreid als in de tijd van Salomo. Verschillende volkeren stonden onder zware druk in de dagen van Jerobeam. Het was een tijd van weelde, een tijd van voorspoed, een tijd van elfenbenen paleizen, een tijd van wierook en mirre, goud en zilver. Een tijd van algemene vrolijkheid en zorgeloosheid. Waarin de mens zijn eigen weg gaat. En er geen acht op slaat. Hoe kort van duur is alle aards geluk en genot. Er geen acht op slaat. Dat als God opstaat en ons beeld veracht, dan zijn wij weg. Niet luistert naar de dichter als goddeloos volk, verdoet gauw schuim van de aarde. Nu moet de profeet profeteren van allerlei oordelen. Naakt uitstropen. Ze terugbrengen naar de situatie als toen ze geboren werd, toen was het ook niks. Zal ze woestijnen een dor land maken, doden door dorst. Want ze oreren maar, de ontrouw van het volk wordt voorgesteld in het beeld van een ontrouwe vrouw. Een vrouw van hoererijen. Die de mannen hier de boelen genoemd, naloopt. Want daar krijgt ze haar water, het wol en de vlas, de olie en de drank van, denkt ze. Ze zegt zelf niet, ik zal mijn boelen nagaan. Nee, maar dat zegt de profeet. Want zo is de werkelijkheid. Het volk zelf spreekt natuurlijk er niet over dat ze zo'n hoeren voorhoofd hebben. En hoereren. Maar dat is de werkelijkheid. Zo is het. En daarom zal de Heer dat allemaal wegnemen. Dan zal ze haar boelen nalopen. De afgoden. De vreemde volkeren. Help me. Maar ze zal niet. Ze zal ze niet vinden. Ze zal niet geholpen worden. En dan zegt ze, ik zal maar terugkeren tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Maar kan dat? Staat er zo eenvoudig, hè? Als ze dan ontdekt heeft dat haar boelen er niet meer zijn, dat ze vergeefs hoopt op hulp. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Kan dat? Nee, dat kan niet. De zonde is veel te sterk. Het geestelijk onvermogen en de zwakheid en de, ja, de gespletenheid van de mens is veel te sterk en te groot. Dan dat hij in waarheid tot de Heere zou kunnen wederkomen. Hij kan de overtuiging wel krijgen door de heilige wet en de rechten des Heeren, dat hij grotelijks tegen God overtreden heeft en dat het alles eigen schuld is en dat hij het ziet voor zich en om zich heen, dat hij alles aan zichzelf te danken heeft en dat zijn weg niet recht is. Al ziet de mens dat, mist hij evenwel het vermogen om van die heilloze weg af te gaan, om te keren tot de Heer. Zo diep is de val van het schepsel. Hij kan wel eens tot een erkentenis komen, maar hij kan die boeien en banden van de zonde zien, van de slavernij des duivels, die kan die niet verbreken. En onder die toornende God en die wet die hem als het ware buiten sluit, onder dat alles is niet die overbuiging des harten. Want ze bekent toch niet, gaat de profeet verder in de naam des Heeren, dat de Heer haar het koren en het most heeft. Daarom zal de Heer alles wegnemen, alles wegrukken. Haar dwaasheid zal ontdekt worden. Voor de ogen van degene met wie zij hoereerde, niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Al die feesten die ze houden, de nieuwe maanden, de sabbatten, de hoogtijden, waarin ze vrolijk en opgewekt waren, de Heere zal alles doen ophouden. De wijnstok, de vijgenboom, waarvoor de zogenaamd God, maar het is de afgod, voor bedanken. En het wild gedierte des velds zal ze vreten. God maakt ze tot een woest woud. Dan zal de Heere aan haar bezoeken de dagen van Baal, wanneer ze gerookt, wie ze gerookt heeft, al die dagen, en zich versiert met voorhoofdsiers en halssieraad, om zich op te maken, zinnebeeldig gesproken, voor alles wat geen God en geen wezen heeft. Maar ze heeft mij vergeten, spreekt de Heer. Zie eens wat een vergeten. Zie eens wat een inhoud. Maar ze heeft mij vergeten. Ze hebben overal aan gedacht. Mens denkt overal over. Als het om zijn eigen gaat. Om zijn werk. Om zijn rust. Om zijn ziekte. Om zijn gezondheid. Hij denkt overal over. Ik heb dit nodig. Ik heb dat nodig. Ik moet dat hebben en dat. En hij doet het ook. Natuurlijk. Daar is hij zo makkelijk in als het maar kan. Ook al knaagt ze geweten. Vergeten doet hij niks. Wat zichzelf aanbelangt. Hij volgt geheel zijn eigen ik, zin en wil. Alleen de Heer. Die komt niet in aanmerking. De Heer, ja, wel in schijn. In schijn gebruiken ze de Heer nog om hun feesten en vrolijkheid te versieren met de Heer. Tuurlijk, dat doen die met de Heer. Maar de Heere weet het wel. De Heere weet het wel hoe zijn vleugels uitslaan. Maar niet in hem. En nou krijg je tekst, zei het verband, maar heel kort. Daarom ziet ik. Nou is het dus afgelopen. God kan door zijn straffende hand. God kan door strenge oordelen. De indruk in de mens teweeg brengen dat het goed fout is. En dat hij verkeerd is. En dat hij van de weg af is. Maar van dat medicijn wordt hij nog niet beter. Het zedelijk en geestelijk onvermogen van de mens is zo groot. Dat al ziet hij waar de schoen wringt. Al ziet hij de breuk. Al ziet hij nog zoveel. Ik zei, hij kan er toch geen verandering in brengen. Hij kan er geen verandering in brengen. Hij kan wel zeggen, ik zal wederkeren naar mijn vorige man. Maar ja, het moet eerst nog maar gebeuren. Want zeggen en doen, dat zijn twee dingen. Het kan wel goed bedoeld zijn, als we zoiets zeggen. Ja, het moet anders. Ik kom erop terug. Ik heb zottelijk gehandeld. Kun je wel zeggen. Maar hoe kom je eruit? Hoe kom je nou weer terug? Op de rechte weg. Nou, en dan staat de wagen stil. Mensen, om iets te verstaan van de genade, is het nodig om te mogen verstaan en te leren geloven dat wij dood zijn in de misdaad en de zonde. Niet dat we als een steen zijn, maar we kunnen er niet uitkomen. We kunnen er nooit uitkomen. Het is zo onherroepelijk verloren met de mens. Dat al zouden de bewijzen zich opstapelen van de aarde tot de hemel, de schuldbewijzen. Hij kan het toestemmen. Hij kan het er benauwd onder hebben. Maar de relatie, de verhouding, die kan hij nooit herstellen met zijn God. Dat kan hij niet. Hij kan die God die als rechter hem moet oordelen, die kan hij niet tegemoet komen. Er zit als een misdadiger die tenslotte, ja, hij kan niet ontkennen. De bewijzen zijn er. Je staat op de foto, man, kijk maar, hier ben je bezig. Verborgen apparatuur, alles is geregistreerd. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, hij bekent het, maar hoe moet hij er nou uitkomen? Hoe zal hij schuldenaar zijn? Want je zou zeggen, hij heeft met zoveel gehoereerd. Dat. Het is geestelijk een totaal verziekt mensenkind. Hij vergeet de smaak, hij vergeet de Heere, hij vergeet alles. En nu is de bedoeling van dit woord, is deze. Er ligt heel wat voor, twisting. Twist van de Heere met zijn volk, omdat ze zijn vrouw niet is, want ze gedraagt zich als een snode hoer. En hoe kan God zo haar man zijn? Oordelen. Alle rijkdom, alle voorspoed, alle welvaart weg. Naaktheid en blindheid. En ze is er nog niet. En nou daar tegenover of daarachter, daar staat nu in de volle betekenis van de woorden, daarom ziet ik. Het slot van vers 12 was, maar heeft mij vergeten. Daarom ziet ik. Als God nou niet wil vergeten. Als God nu gedachten des vredes wil hebben. Als God nou zijn eeuwig trouwverbond niet wil schenden. Dan kan de nood groot zijn. Dan kan de onmogelijkheid onoverzichtbaar zijn. Je kunt er niet overheen kijken. Maar als de levende verbond God gaat spreken, daarom ziet ik, dan staat dat ik tegenover die hulpeloze, tegenover die zichzelf aan de duivel en de zonde overgeleverd hebbende zondaar. Dan staat dat ik tegenover dat stof en dat stank dat niet waard is. Wat wel hoog opgaat, wat wel breedte vleugels uitslaat, maar tenslotte verschroeit en verminkt op de aarde terugvalt. Het is niets. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? En nu zou die mens en wij en alle tezamen en dat volk Israël, dat zou ten eenenmale in de dood en de verdoeming veroordeeld worden. Er is geen hoop, er is geen verwachting. Want al bekennen zij dat het alles verbeurd en verzondigd is, ze hebben geen macht, geen kracht, geen wil genoeg om uit die staat der ellende uit te komen en om uit die stand der zonde op te staan. Dat hebben ze niet. En nou is er één ontzaglijk wonder dat is. Daarom ziet ik. Net alsof de Heere zeggen wil, laat het toch aan mij over. Want ge zult het zien, ge zult het bemerken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ik zal me nochtans uit dat gevallen menselijke geslacht, uit dat verdorven Israël, uit die afgekeerde kinderen, zal ik me nochtans een volk zalig maken, omdat ik het wil. Zo staat het er bij de Heere bij. Wie daar een oog op mag krijgen, een schemering, die kan het wonder nooit op. Omdat er ook naast hem niets te zoeken of te vinden is. En bij hemzelf niet anders te zien is dan zonde en vervloeking. Omdat hij afstand gaat doen, stukje bij stukje van het terrein waarop hij zich bevindt. Hij wordt van de laatste stellingen afgedrongen. Er is geen mogelijkheid, er is geen weg. Maar nou zegt de Heere, daarom zie ik. En waar nou die grote ik zich met die akelige snik bemoeit die niks is. Daar gebeuren de wonderen. Daar gaat de Heer een uiterst beproefd medicijn toepassen. De Heer heeft ook medicijnen. En medicijnen die helpen ook. Dat is het heilige evangelie. Dat is de goede boodschap. Dat is het krachtige getuigenis uit het welbehagen God, hoe hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Wat nou de wet en wat nou de veroordeling niet vermogen. Om dat mensenkind te verbreken. Dat kan nou alleen die hoge priester onze belijdenis, Jezus Christus. Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. Meestal wordt dit gedeelte nog gezien als een ten uitvoer leggen van de straf. Met andere woorden, de Heere haalt haar over met mooie woorden. Ze loopt hem achterna en dan staat ze opeens in de ellende, in de woestijn, nergens geen uitkomst. Daar is het voeren in de woestijn dus een straf, een oordeel. Wij laten dat voor wat het is, vele van Gods knechten, Calvijn en vele anderen hebben het zo verklaard. Maar ik wilde toch iets anders noemen. Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. Er wordt hier in het hoofdstuk nogal eens herinnerd aan Egypte. En in Egypte, daar zaten ze in de ellende, in de verdrukking. Ze schreeuwden het uit, daar zaten ze in de onrust. En de Heere had gezegd, tenslotte laat mijn volk trekken naar de woestijn, dat ze mij een feest houden en offeranden brengen. Farao wou het niet. Maar uiteindelijk was de weg van de woestijn de weg naar Kanaan. Nou was dat alles slechts een afbeelding, een afspiegeling van het hemelse Kanaan, want dat aardse Kanaan, dat is ten onder gegaan door verdrukking en zonden en ellende. En ook op die reis in de woestijn heeft de zonde en ellende getriomfeerd, zou je zeggen. Maar het gaat om de gedachte. Het gaat om de gedachte dat de weg naar Kanaan, de weg naar het hemels Kanaan, gaat door de woestijn heen. Daarom is het woordje lokken niet te verklaren in de zin van verlokken. Bij verlokken denk je aan iets kwaad, aan verleiding. Zo komt het weliswaar het meest in de Bijbel voor. Een man des gewelds, die verlokt zijn naaste en die leidt hem op een weg die niet goed is. Zo ook de vreemde vrouw die met haar redenen vleit, die de onbedachtzame jongeling tegemoet treedt op de straat en zegt, kom. Mijn heer is van huis weg, hij heeft een buidel geld meegenomen. Ik heb mijn bedstede toebereid met mirre en kostelijke zalf. Kom, laat ons dronken worden van binnen tot de morgen toe. En ze overreed hem door de veelheid van haar woorden. Straks ging hij haar achterna als een os naar de slagbank. Verlokken. Hier staat lokken. Niet in de ongunstige zin. Lokken wil hier zeggen al je overredingskracht aanwenden. Enkele voorbeelden wat het woord betreft. Die man die zijn vrouw gevlucht was, een jonge vrouw, en die door hem weer opgehaald werd, dan lees je, hij sprak naar haar hart. En het sterkste Bijbelwoord aan dit verwant is wat je leest bij Jeremia, Heere, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. De Heere hield vol. Dat woordje overreden, dat woordje lokken, dat woord voeren, dat wil hier zeggen niet dat de Heere als het ware opeens een lasso om iemands nek. Want dat hielp niet, dan stikte ze gewoon. Als de Heere de touwen aantrekt, dan stikt hij. In het oordeel verstikt hij. Hij komt er niet uit. Hij ziet het wel. Hij bekent het misschien ook wel. Maar hij is nog niet bij de Heere terug. Daarom zie hier die onuitsprekelijke, neerbuigende goedheid. Want het woord wordt gebruikt van een minnaar die zijn best doet om zijn bruid of zijn aanstaande bruid mee te krijgen. Om zo met haar te spreken dat haar hart open gaat voor hem. Om zo te spreken dat haar hoerachtige ogen die overal heen draaien, dat ze op hem gericht worden. En dat haar boze voeten die naar de hel raken, dat die voeten op de weg des vredes komen. En denk dat nu eens in, dat God dat zegt. En dat hij dat zegt tegen de slechtste van de slechtste. En dat hij dat zegt tegen ene die zijn ganse zielenheil verkocht heeft aan de afgoden. Aan de duivel zelf. Waar God wel tegen gesproken heeft door zijn heilige geboden, zijn rechten en zijn inzettingen voor Israël. Maar die desniettegenstaande toch hun eigen gang zingen. Die in velerlei rampen gekomen zijn. Maar toch niet terugkeren. En al zeggen ze, ik zal terugkeren. Ze blijven zitten waar ze zitten. Ze kunnen niet. Ze zijn al zo verdorven. En nou komt God geweld doen op die. Ja, God zegt het, dus wij zullen na mogen zeggen. op die verloren bruid, die geschonden bruid, die hij niet voor zichzelf alleen had, maar die hij als het ware moest delen, en dat wou hij niet, want dan zegt hij, ik ben je man niet meer. Maar die heeft moeten aanschouwen, hij hebt met vele boeleerders geboeleerd. En daar kun je alles onder verstaan, mensen. Onze eigen ik, hoogmoed, eigen gerechtigheid, ongerechtigheid, het steunen waar dan op, waar dan ook op, buiten hem. In de natuur zou hij zeggen, nou, dat is een, dat is ondenkbaar, hè. Dat een normaal iemand, zo iemand ter vrouw zou nemen. Ja, als hij nou zelf ook niet deugt. Maar om zo iemand in de natuur, die zo misbruikt en zich heeft laten misbruiken, die nog erger was dan een ander. Want zij liep achterna. Zij liep alles achterna. Ze had aan iedere vinger een minnaar. Nou, ik zou zeggen, berg ze op, nee. Zie dan dat onuitsprekelijk. Hoe kan God, zou je zeggen, toch zoiets beminnen? Hoe kan God nou net als een man, die zegt, nou, ik ga er weer naartoe. Ik zal eens met ze praten. Dan zeg ik, ga mee joh. Ga met mij mee. Ja, de heren kan wel een strop om de nek gooien. Die man kan ze wel met een touw om de nek doen. Maar dan geeft ze zo'n verzet, zou je zeggen. Dat die strop, die trekt de keel dicht en ze stikt. Ze komt nooit thuis, leven. Maar dat doet hij niet. Want hij heeft er wel eens op getorend en gescholden. En dan zeiden ze, het is zo hard. Maar alles bleef bij hetzelfde. En nou zegt die hemelse minnaar. Die zegt in de vorm van overreden. Van lokken. Kom mee joh. Kom maar. Ik zal voor je zorgen. Ik heb je wat te vertellen. Ik heb een groot geheim te vertellen. Maar niet hier. Niet hier. In de woestijn. Ja, wij denken, natuurlijk zoals vlees en bloed dat ziet, dan is die woestijn dat onbegaanbare, dat woeste, dat dorre, dat matte land. Voor ons vlees kan het een oordeel lijken. Een oordeel. Maar voor Israël, voor de Israëliet die het recht mocht zien, een ogenblik mocht zien in het licht van Gods heil, voor die Israëliet was die weg door de woestijn, de weg naar Kanaan. Het kan ons voorkomen dat de Heere zegt, ik heb hier wat te vertellen, maar niet hier. Kom mee, kom nou eens mee, luister nou eens naar me. Maar niet hier in huis. Niet bij al dat mooie, dat prachtige, dat welluidende. Zonaanbidder van de welvaart. Maar vergeter van mij. Kom mee. Naar de woestijn. Maar daar zal ik je groot geheim vertellen. Net als dat hij zeggen wil, je haalt iemand over. Door de liefde. Om hem alles te geven. Ik zei, het is een woestijn staat er natuurlijk.
Als wij op onze weg hier op aarde op en in de dood terechtkomen, dan is er niet anders dan onrust, vertwijfeling, moedeloosheid. Het is een woestijn. Dan kunnen we niet altijd zien dat de Heere nou in plaats van ons te straffen, dat hij bezig is om ons op de weg die naar Sion leidt, voor te leiden. Dan kun je dat niet zien, want je denkt, God maakt me dood. God zal me verdoemen. Het lijkt zo, maar het is niet zo. Want de weg door de woestijn is de weg naar Kanaan. Is de weg van de bruid en haar bruidegom. De bruid die lieflijk leunt op de arm haar liefste. Opkomende uit de woestijn. Kijk, ik zal haar lokken. En zal haar voeren in de woestijn. Niet slepen. Nee, dat gaat zo zonder bij de heilige net zit je erin. Zit je in de woestijn. En je ziet niet anders dan wilde beesten misschien. Van dorst omkomen. Denk eens aan die eerste woestijnreis. Maar in die woestijn, daar spreekt hij. Daar brengt hij op het levensspoor. Al ga ik eraan, al zou ik verteerd zijn van ellende. Maar door de woestijn en in de woestijn spreekt hij. En al leek het ons, van de dag tot de nacht zal hij ons afbreken en vertellen. Nochtans, hij is bezig om te redden. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Op de weg. Op de weg. Kijk, dat is een zodanig medicijn, omdat God er zelf in is, in dat medicijn. Omdat Jezus bloed en wonden erin zijn. Daarom moet en zal het helpen. In de woestijn. Maar niet met kwade bedoelingen. God had toch geen kwade bedoelingen toen hij Israël uitleidde uit Egypteland. De hoofdbedoeling was Kanaan. God heeft toch geen kwade bedoelingen met een ellendige worm als hij hem in de woestijn lokt. Ook al denkt hij. Nou, dat geloof. Wat moet ik hier nou beginnen in deze dorre woestijn? Ja, zo komt het ons voor. Maar als de Heere nou spreekt in de woestijn, en hij verklaart ons zijn liefde, hij buigt ons over naar hem toe. Hij gaat zeggen, hoor, o dochter. En merk op, vergeet uw volk en uw vaders huis. En buig u voor hem neder, zo hij uw Heere is. O zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Ja, dan kun je aan de ene kant zeggen, het gaat fout, het gaat slecht. Maar als die grote ik aan het werk is, dan gaat het toch goed. Want dan is die woestijn is geen straf om ons uit te delgen uit het boek des levens. Maar het is een genade om ons in die woestijn te laten lezen in het boek des levens. Terwijl we niet meer lezen kunnen. Plaats voor die enige hoge priester. Die enige koning en profeet. Zo komt de kerk te Bruid in de woestijn. De wijngaarden zijn weg. Maar het hielp ook al niet. Niks hielp er. Maar nou zegt de Heere. Ik heb je wat te zeggen. Kom eens apart. Kom eens mee. Weg. Door de woestijn heen. En daar. Daar spreekt hij. Naar haar hart. Dat moet je goed verstaan. Goed verstaan. Het lijkt erop alsof de Heere zich aanpast aan ons hart. Dus alles wat er in ons hart is, de Heere die praat overal mee mee. Maar dat wil ik niet zeggen. Ik zal naar haar hart spreken. Dat betekent, de Heere zal aan haar hart en op en in haar hart zodanig inspreken, punt 1, dat alles wat in dat hart niet overeenkomstig is, God spreken, zal naar de achtergrond moeten verhuizen. Het moet verdwijnen. Ik zal naar haar hart spreken, wil dus in de eerste plaats niet zeggen dat God met ons meepraat. Maar dat hij zo praat en spreekt dat we het ermee eens worden. Dat hart gaat buigen. En breken. En in de tweede plaats. In dat hart zal ook weer verlevendigd worden. Op een ongekende wijze. Want de Heer brengt alles mee. Hè. Zo zal dat zoete. Dat verblijdende. Wat in God en in de genade is aan te treffen. Dat zal ook in dat hart zijn en zich aansluiten bij het spreken Gods. Dus dat laatste is ook waar, maar God brengt het erin. God spreekt op het hart aan, zodat het hart een goede reden op gaat geven. Maar God doet het. Hij praat niet met ons mee, maar hij praat ons eruit. Zodat hij plaats in gaat nemen. Wat zegt de Heer dan in de woestijn? Nou, laat het kort samenvatten, want de tijd is alweer voorbij. In de woestijn, daar ontsluit de Heer iets van die hoge priester. Van die hoge priester die nu aan de rechterhand Gods in de hoogste hemel is. Maar die voor zulke lage sujetten zich heeft begeven in de woestijn. En verhoogd moest worden aan het hout. Het is net, ja, dit medicijn, dat helpt. Al het andere helpt niet. Nou is net in die woestijn of dat die minnaar zegt, kijk eens naar de tekenen, kijk eens naar mijn hartebloed, kijk eens, ik ben gekroond met doornen om uwentwil. Ik ben doorspoeld
gestoken om uwentwil.
Ik ben verworpen om uwentwil.
Ik ben tot een vloek gemaakt en tot zonde om uwentwil.
Om uw hoererijen is mijn rug doorploegd
met geeselen.
Om uw onbeschaamde blik
hebben ze mij in het aangezicht gespuwd en met een doek bedekt en kinnebakslagen gegeven. Profeteer eens, wie is het die u geslagen heeft? Dat naar het hart spreekt. Kijk, dan gaat er iets kapot. Dan breekt er iets.
Zulk een liefde is onbegrijpelijk. Zulk een eenzijdige goddelijke ontferming, waar we niks anders dan tegen gezondigd hebben. Maar die is onwederstandelijk. Dat is een medicijn waar de gekwelde harten aan getroost worden. En de verbrokenen en verslagenen worden geheeld. En de verontrusten, die geen kant meer uit kunnen kijken, die worden in hem gerust gemaakt. Dat spreekt in op het hart. En net als het inspreekt op het hart, wordt het ook in het hart geplant. Zodat het ook weer naar het hart spreken is, wat ze graag gaan horen wil. En dan zie je daar die bruid, zwart. Wij zouden zeggen, vies. Onaantrekkelijk, oneerbaar. Onbeschaamd. En u is op de weg. En u wil die koning haar toch zijn bruid noemen. En zegt, kom, en uw ziel zal leven. Het gaat door woestijn en zand heen, maar het gaat naar Kanaan. Naar de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Ja, het is wat. Hij lokt ze in de woestijn. Misschien denken ze, hij is mij een loerende beer geworden. Hij valt op me aan als een leeuw. Maar in de woestijn, ver van het geroezemoes, op de weg naar Kanaan fluistert hij ze toe. Ik ben het brood des levens. Ik heb u lief. Zo lief, zegt God, dat ik mijn enige geboren zoon niet gespaard heb, maar hem voor u overgegeven. Nou, wat is het groot, hè? Het is maar een enkel woord. Ik heb net het gevoel dat we niks gezegd hebben. Maar één ding weet ik wel. Met een blik op de genade wordt het hart verruimd en zeg je zondaren. Wat is er nou in de weg? Ja, onze eigen gerechtigheden en inbeeldingen, die staan in de weg. Maar staan uw zonden in de weg? Uw ongerechtigheden, uw trouweloosheden? Nee, die staan niet in de weg. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. Maar dan komt het volgende probleem. Hoe zal ik nou die zonden eens recht kennen? Hoe zal ik nou verbroken zijn innerlijk vanwege zijn genade? Ja, daar kom je ook niet uit. Totdat God je troost en zegt, ik zal ze voeren. Nou, dan zie je een weg. Recht. En je ziet ze erop gaan, de krukken, de halzen, de stakken, de stervenden, de melaatsen, de blinden.
weg. God lokt ze op de weg.
Het lijkt wel geen weg, maar het is een weg.
En je ziet hoe hij dan deze, dan die, op die weg brengt. En in het oor fluistert. Ik ben Jezus.
Ik ben uw man. Ik ben uw bruidegom. Kom mee.
Op weg. Naar des konings paleis. Daar krijg je moed. Dan zeg je nou ja. Wat er dan ook is. Hoe de weg ook in ons leven zijn zal. Maar waar God voor is, wie zal dan tegen zijn? Amen.